In het hart van Rotterdam, op een van de mooiste plekken van Nederland, ligt de Sociëteit van de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging De Maas. Al 175 jaar een icoon dat de stad en het water met elkaar verbindt en waar boegbeelden en bliktrekkers samenkomen. Mijn naam is Erik Pekel en in deze aflevering ga ik in gesprek met Saar van Bemmel en Joost Dracht, zeilers in het Rotterdam Offshore Sailing Team. Kortweg, ROST. Ja, Joost, hoe is dit team ontstaan en met welk idee?
Nou, ik denk dat het team ooit 9 jaar geleden is ontstaan met een doel om de jeugdzeilers, de kleine bootjeszeiler, echt de volgende stap te geven. De grote boten, de oceaanboten, om zo maar te zeggen. En ja, het doel is gewoon volledig gelukt. En uiteindelijk zijn wij de derde generatie. En ja, we hebben ons aangemeld met die droom om dat ook te worden. En dat is best goed gelukt, maar kan ik nu wel zeggen, na 3 jaar.
Ja, een hele bijzondere combinatie. Dus een opleidingsteam en een prestatieteam in één. Wat betekent dat in de praktijk?
Het betekent wel dat alle 3 jaren die je loopt als je een lichting doet, dat die er wel anders uitzien. Het eerste jaar ben je echt heel erg bezig om de boot te leren kennen. Ook een beetje om elkaar te leren kennen. Maar ben je echt bezig om te zien hoe je die positie het beste kan opvullen die je opvult op de boot. Het tweede jaar begin je echt wat beter te varen en wat competitiever te worden. En het derde jaar is er dan eindelijk om echt te gaan presteren. Dus dat was natuurlijk voor ons ook zeker met de Admiral's Cup was dat een uitgelezen kans waar we echt tegen de beste van de wereld ook op konden nemen. En konden laten zien wat we in deze 3 jaar teweeg kunnen brengen.
Ja, dus een heel traject waar je instapt van 3 jaar wat jij omschrijft. Wat maakt ROST anders dan andere professionele zeilteams?
Om te beginnen dat we eigenlijk niet professioneel zijn. We zijn gewoon amateurs. Dat houdt eigenlijk in, gewoon je krijgt geen geld voor. Maar we proberen de aanpak wel zo professioneel mogelijk te maken. Dus we komen daar echt om te presteren. Tuurlijk, met een grapje en een lolletje. Maar ja, we proberen echt alles gewoon professioneel aan te pakken. En dat heb je ook echt nodig om die stap te maken. Misschien is voor sommigen wel om ooit professioneel zeiler te worden en er wat mee te verdienen. Maar echt de uitstraling is wel professioneel.
Ja, je wordt professioneel begeleid, professionele materialen, alles op het allerhoogste niveau. En je vaart ook, je doet ook mee op het allerhoogste niveau tussen heel veel professionals. Wat vraagt dat van jullie voorbereiding?
Veel, natuurlijk. We moeten zorgen dat we op onze positie het best zijn. Dus dat vergt thuisstudie. We hebben allemaal playbooks gemaakt voor elke positie, zodat we eigenlijk tot in de puntjes hebben uitgedacht wat de standaard operaties van elke functie zou zijn. En daar dus ook heel kritisch naar gekeken hoe we dat zo efficiënt mogelijk konden inrichten. Maar ook gewoon de foutgevoeligheid er zoveel mogelijk uit kon halen. Daarnaast heeft het natuurlijk ook een beetje fysiek aspect. Er zijn posities waar je gewoon sterker voor moet zijn. Dus veel in de sportschool staan was een van de toch wel belangrijke dingen om te doen. En verder gewoon heel veel trainen. En ook kijken van tegen wie varen we. En kunnen we kijken of we hun routines en misschien zwakke punten kunnen identificeren. Zodat wij daarop in kunnen spelen.
Ja, je hebt het al over die verschillende rollen. Het is echt teamwork. Jij vervult de rol van pit aan boord. Kun je uitleggen wat die positie inhoudt tijdens een offshore race?
In de pit staan we dan bij ons aan boord met z'n tweeën. Dus samen met Anne Houtzager sta ik in de pit. En onze positie is om ervoor te zorgen dat alle zeilen zo goed, snel en efficiënt mogelijk omhoog en omlaag gaan. Dus dat we zo min mogelijk tijd ermee verliezen. En dat de trimmers vervolgens daarna zo snel mogelijk hard kunnen varen. We hebben dus best wel een enabling function binnen het team. We noemen het ook boothandling team. Dat gaat dan samen met het bouwteam, dus met de jongens op het voordek. En dat is dan ons groepje waarin we presteren.
En wat vraagt dat voor jullie, fysiek en mentaal?
Heel veel overzicht. Dus heel erg goed kijken wat er allemaal gebeurt en wanneer dingen moeten gebeuren. Je moet er best wel gestructureerd werken en de rust in de tent weten te houden. En daar ook de leiding in durven te nemen, want het is jouw positie. En je moet daar ook je mannetje of in ons geval dan ons vrouwtje staan. Dus dat vraagt op zich best wel veel. En we hebben ook momenten dat je meer kracht moet leveren. Maar daar kunnen we af en toe, dat is bij ons meestal Joost, die komt af en toe nog even de laatste paar ton op de tech draaien. Ja. En dat gaat wat sneller.
En die volgende fase is dat trimmen. Komt aan bod, dat is jouw rol Joost. Je bent verantwoordelijk voor het trimmen van de voorzeilen. Hoe cruciaal is die rol?
Nou, ik zou zeggen vrij cruciaal. Je draagt allemaal een steentje bij. Maar het gaat wel om de snelheid van de boot. Krijgen van het tactische team te horen of we van punt A naar B in een rechte lijn willen. En dan pas je het eigenlijk aan op de wind. Of soms moeten we gewoon zo hoog mogelijk aan de wind. En dan wil je eigenlijk een standje opzoeken waarin je de trim goed zet voor een bepaalde koers. Dat er gewoon hard gevaren kan worden.
Ja, want met trimmen zet je dus de strakheid van het zeil, bepaal je. Jij zei net alle posities, alle rollen zijn cruciaal. Die zijn allemaal heel belangrijk. Hoe zijn de sfeer en de samenwerking bij jullie in het team? Hoe heb je dat ervaren?
Over het algemeen goed. We zijn constructief naar elkaar. We zijn kritisch, maar rechtvaardig. We proberen het altijd positief te brengen. We zijn niet perfect, we moeten het allemaal nog leren. Dus over het algemeen hebben we daar gewoon regels voor. Je communiceert altijd vriendelijk. Tuurlijk zijn er momenten dat je wat verhit raakt. Met veel wind bijvoorbeeld is het lastig om elkaar te horen. En stel iemand zegt iets 3 keer en het wordt niet ontvangen, dan komt daar een beetje frustratie bij kijken soms. Maar over het algemeen hebben wij hele positieve communicatie. Denk ik dat iedereen zijn best doet. En dan moet je ook accepteren van elkaar dat als iemand zijn best doet en het wil niet lukken, of dan kan je niet boos worden op iemand. Dan moet je gewoon positief blijven en naar het volgende doel toe werken. Gewoon die boot zo hard mogelijk laten gaan.
Je moet echt op elkaar kunnen vertrouwen natuurlijk. Zeker tijdens die lange wedstrijden. Ook als je nachten door moet zeilen met elkaar. Is dat vertrouwen, ontstaat dat ook juist in zo'n traject van 3 jaar? Dat je elkaar ook echt heel goed leert kennen?
Ja, ik denk het wel. Nou, zoals je het al zegt, je leert elkaar gewoon heel goed kennen. Ik denk dat we veilig kunnen zeggen dat we van elkaar de good, the bad en the ugly hebben gezien. Dus je weet heel goed wat je aan mensen hebt. En ook soms wat je, wanneer je er misschien, ook wat misschien iemands minder sterke kanten zijn. Waardoor je heel goed weet hoe je op iemand kan bouwen. En dat geeft heel veel vertrouwen in het team. En zeker omdat we ook elkaar eigenlijk best wel graag mogen. Scheelt dat natuurlijk ook heel veel met vertrouwen en ook communicatie aan boord. Want zoals Joost al zei, soms kan het heel erg verhit zijn om te dekken. En we kunnen dat ook van elkaar hebben. En we hebben het dan altijd over brownie points. Dus een beetje een soort een reserve dat je van elkaar wat meer kan hebben. Omdat je elkaar mag en omdat we weten waar het vandaan komt. Dus we zijn allemaal competitief. We zijn gewoon super fanatiek. En dat hebben we allemaal gemeen. Dus we weten waar het vandaan komen. En we hebben hetzelfde doel en willen graag winnen.
Ja, afgelopen zomer deden jullie mee aan de Admirals Cup. Een van de meest prestigieuze offshore zeilcompetities. Kun je uitleggen wat voor wedstrijd dat is?
Ja, dat is eigenlijk het onofficiële wereldkampioenschap zeilen. En het is echt het hoogste niveau binnen onze sport, denk ik. Je wordt getest op alle aspecten die het te bieden heeft. Korte offshore, lange offshore en de baantjes, de inshore wedstrijden. En degene die daar binnen die 3 takken van de sport het best uitkomt, dat is gewoon de absolute Admirals Cup winnaar. En historisch gezien was het een hele grote wedstrijd. Het is 22 jaar niet georganiseerd. En de Rourke heeft een nieuw leven ingeblazen. En de opkomst was mega. De beste teams, mega hoge budgetten, professionals, noem maar op. Het was er allemaal.
En hoe bijzonder is het dan om als jong team met allemaal jonge zeilers, jonge wedstrijdzeilers, daar aan mee te kunnen doen?
Heel ongebruikelijk, denk ik. Dus daarmee ook heel bijzonder. En ik weet ook nog best wel goed dat we toen voor het eerst in Kaos aankwamen. En dat al die grote boten al in het water soms nog op de kade stonden. En dat we onze ogen uit zaten te kijken, omdat we echt dachten van, oeh, dit is onze competitie. Hier gaan we tegen varen en moeten we het laten zien wat we afgelopen 3 jaar hebben gedaan. Want dat was ons voordeel natuurlijk. Wij voeren al 3 jaar met elkaar. We waren op elkaar ingespeeld. En met die pro's die vaak last minute bij elkaar zijn gezet op basis van selecties nog of zo. Die hebben nog niet dat hele intuïtief op elkaar ingespeeld zijn. Dat missen zij dan weer. Dus voor ons was het natuurlijk ontzettend gaaf dat we die kans kregen om daar in dat veld een beetje te laten zien wat we in huis hadden.
Had jij ook dat gevoel, Joost, zo bij de start, bij Kaos, dat je dacht, hier was het allemaal om te doen. Hier hebben we naartoe gewerkt met elkaar.
Ja, daar moest het echt gebeuren. Nee, zeker. Ik denk dat we zelfs iets te comfortabel waren. Maar zo goed waren we gewoon voorbereid. En tuurlijk was er een randje spanning. Het zijn de rocksterren van de sport. Jongens die 3, 4, 5 keer de wereld rond zijn gegaan. Waar je misschien als kleine jongen op je telefoon naar de Volvo Ocean Race Tracker zat te kijken. En nu vaar je er tegen. Of misschien nog steeds wel. Want ze zijn nog steeds op het hoogste niveau. Dus nee, toen we echt aan de start stonden daar, was het wel echt vet.
Dus de hele top van de zeilwereld komt daar samen op de Isle of Wight. Hoe was de sfeer daar? Kun je ons een beetje meenemen in hoe dat dan eruit ziet? Zo'n dorp met allemaal topzeilers bij elkaar.
Ja, het was heel gaaf om te zien. Want we waren natuurlijk afgelopen 3 jaar al heel veel in Kaos geweest om te racen. Maar vaak had het toch een beetje een ander sfeertje dan dat we op dat moment bij de Admirals Cup zagen. Het had vaak ook nog wel, nou, er waren nog wel toeristen, er kwamen veel, vooral bij bijvoorbeeld een Cows Week. Er komt ongeveer heel Engeland afgereisd om daar een soort Snake Week mee te maken. Dus dat is een hele andere sfeer. En bij de Admirals Cup was dat eigenlijk helemaal niet zo. Alles wat daar rondliep waren zeilers. Alles waar het over ging was de Admirals Cup en het zeilen. De kous was echt aan een soort ding wat in de lucht. Er was iets, het bruiste en het had iets heel gaafs om mee te maken. Het overal waar je keek had iedereen hetzelfde doel. En dat had iets heel vets, maar het bracht een beetje zo'n gevoel van saamhorigheid. En ja, het was, ik heb het nog niet eerder zo kous meegemaakt.
Heel lekker natuurlijk dat zo'n cup dan ook weer terug is na 22 jaar. De competitie die startte met de Channel Race. En daar hadden jullie meteen een valse start. Hoe ging dat?
Ja, nou, we startten en we waren er allemaal, in mijn opvatting, ja, hadden we het gewoon goed. Achteraf bleek dat toch een paar mensen het hadden gezien, maar ook weer ervan uit waren gegaan dat het gefixt was.
En dan moet je dus terug.
Dan moet je terug, ja. En dan is het eigenlijk wel mooi dat we zo snel konden handelen. Er was wel wat paniek, maar ik denk dat de goede dingen wel gedaan werden. Dus het was een downward start. Onze Genarker kwam vrij snel naar beneden. De fok ging weer omhoog. Want je moet natuurlijk zo snel mogelijk weer door die lijn heen om met de wedstrijd te beginnen. En ik denk dat we daar best wel goede stappen hebben gemaakt. Niks kapot gemaakt dat gekund is, een paniek moment. Dus dat ging eigenlijk wel goed. En ja, dan moet je wel de wedstrijd vanaf achter beginnen. En dan maak je keuzes die je misschien anders niet zou maken. Ja, het is lastig achteraf zeggen hoe of wat, maar ja, zoiets kan gebeuren en het is ons gebeurd.
Het is meer dan goed gekomen.
Het is meer dan goed gekomen.
Na de Channel Race volgden de Inshore Races. En daarna het slotstuk van de Admirals Cup, de iconische Rolex Fastnet Race. Kun je beschrijven wat die Fastnet Race zo legendarisch maakt?
Het was de 100ste editie ook. Ik denk dat iedereen daardoor ook wel, en de eerste natuurlijk voor een lange tijd, die weer tijdens de Admirals Cup plaatsvond. Dus het is sowieso een hele spectaculaire race om mee te doen. Er deden ook meer boten mee dan ooit. Dus dat was echt ontzettend gaaf om daar in dat veld te starten. En ik denk ook voor een paar binnen ons team, die hebben al een aantal keer een fastnet gestart die niet gefinished was. Ook op deze boot. Dus voor sommigen ging er ook nog meer van af voor het gevoel. Dus het was met heel veel verschillende aspecten gewoon een hele speciale race. En dan hadden we natuurlijk de inshores hadden we super goed gevaren. En we hadden zelfs een pot gewonnen. Dus we waren eigenlijk al helemaal in extase. En voor ons gevoel hadden we ons doel bereikt. En nu was het gewoon, nou, het kan alleen maar beter. Dus we gaan gewoon heel hard ervoor vechten om het goed te eindigen.
En dan lig je aan de start met 400 boten. Dat is heel hectisch, ook heel chaotisch. Hoe hebben jullie dat doorstaan? Hoe heb je dat beleefd?
Nou, ze starten die 400 boten in vlagen. Dus elke 10 minuten gaat er een groep weg. Dus dat is best georganiseerd. Je moet ver weg blijven van de lijn om de boten die op dat moment wegstarten gewoon de ruimte te geven.
En lang wachten ook, toch?
Ja, lang wachten, maar is wel wat om naar te kijken, moet ik zeggen. Er is vaak een leuke boten rond. Van tevoren gezegd, niet te scherp starten. De penalty is 2 uur als je te vroeg start. Misschien wel 4 uur zelfs. Toch was het wel wat scherper dan we wouden, maar het ging helemaal goed. Maar het is, hoe je dan die Solent uitkruist, moet ik zeggen, is wel chaotisch. Je wil dicht bij de kust blijven om zo min mogelijk stroom tegen te hebben. En iedereen wil dat. Wat er wel toe leidt dat er veel bakboord-stuurboord situaties zijn. En ze hebben dan een regel dat de boot die tussen het eiland en de bakboordboot ligt, voorrang heeft voor de bakboordboot. Zodat je dus geen crashes veroorzaakt. Maar dat is wel iets wat lastig interpreteren is. Je kan niet zien hoeveel diepte hij nog onder de kiel heeft. Dus er is best wel wat chaos bij de Solent daaruit. Dus nee, was intens, maar wel leuk.
Ik denk ook dat een van de dingen die mij heel erg is bijgebleven is dat we met de Fastnet ook weer met de 30 boten van de hele Admirals Cup starten. Dus het was sowieso dat je daar met 30 boten op de startlijn lag, was al best wel high pressure. Maar terwijl we aan het starten waren, kwamen er ook allemaal nog vliegtuigen over vliegen. En het was een heel spektakel. En de kanonnen werden van de zijkant afgeschoten. Dus het was gewoon alles bij elkaar was gewoon één groot spektakel. Wat gewoon heel vet was om er mee te maken.
Cool, en dan ben je die Solent uit. En dan is het al echt wel een stevig stuk varen. Wat was nou eigenlijk het zwaarste moment tijdens de race?
Het was best wel een light fastnet. Zoals ik al zei, 2 jaar geleden hebben we hem ook gevaren. Toen lagen we er na 8 uur uit om dat het weer gewoon zo zwaar was dat onze boot het niet trok. Dus wat dat betreft was het eigenlijk een best wel een light race. Ik denk dat het zwaarste nog was dat we wel gewoon een upwind van 48 uur of zo hebben gehad. Ja. En uiteindelijk ben je wel een beetje klaar mee met het upwind varen. En zeker voor een positie als de pit, dat je geen zeilwissels hebt. Dus ja, in je wacht lekker trimt, maar verder niet je eigen positie echt kan doen. Dat vond ik zelf mentaal af en toe nog wel zwaar. Maar ja, dan ben je er ook met het team en iedereen is echt met volle teugen aan het genieten. Dus dat trekt je er eigenlijk ook wel heel erg doorheen.
Mooi. En ook 's nachts gaat de wedstrijd door. Hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, 's nachts zeilen zal voor velen niet heel bekend zijn. In principe valt er alles weg wat je van buiten de boot kan zien. Dus het is niet licht genoeg om vlagen aan te zien komen of iets dergelijks. Wat je wel natuurlijk kan zien is je meters. We hebben meters op de boot die vertellen waar de wind vandaan komt, hoeveel wind, hoe hard we moeten zeilen. Dat is eigenlijk dat zijn de 3 meest gebruikte cijfertjes sowieso. En met zaklampen schijnen we dan in de zeilen of om te zien, staat het nog goed? Zijn we nog blij mee? Eigenlijk probeer je dat elke 15 minuten te doen. Of als je iets op de meters ziet veranderen. En ja, verder moet je het ook niet groter maken dan het is. Met verkeer en zo moet je natuurlijk wel extra oppassen. Dus je wil niet te dicht bij andere boten komen. Maar verder, ja, het blijft hetzelfde spelletje. Alleen je ogen zien gewoon minder. Je hebt minder input van je sensoren eigenlijk.
En hoe wissel je de shifts door in de nacht?
We hadden een... Nou, je loopt 4 uur wacht en dan ben je 4 uur off-watch in principe. We hadden een systeem dat wij 4 wachtteams in het team hadden. En dan waren er 2 teams opposite. Maar je had een soort schakelsysteem. Dat je dus elke keer een soort kleine overlap had van 2 uur. En dat niemand dus... Dat je nooit een wacht had waar iedereen helemaal met vers op dek kwam, om het zo te zeggen. Dus je had altijd een hele subtiele overgang van de wacht. Omdat er altijd mensen aan dek waren die al 2 uur daar zaten en die 2 uur al mee hadden gemaakt. En dan had je de eerste 2 uur dat je eigenlijk hikte. En de tweede uur, 2 uur van je wacht had je dan dat je actief ging zeilen. En als het zwaar weer was en als het nodig was, dan hadden we ook nog 2 uur daarna dat je een hike watch had. En dan 2 uur slaap. Maar in principe was het bij deze race 4 uur op, 4 uur af.
Jullie wonnen de Fastnet race in jullie klasse. Kun je ons meenemen in het moment dat je realiseerde dat jullie gewonnen hadden?
Nou, we hadden van tevoren een beetje gezegd dat we niet tijdens de race wilden weten hoeveelste we stonden. Onze tacticus Kassie kwam toch af en toe wel heel zenuwachtig naar boven van, oh jongens, mag niks zeggen, maar. Dus hij werd wel steeds enthousiaster en zenuwachtiger ook. En ook het laatste stuk naar de finish toe was het gewoon allemaal van, nou ja, we liggen zoveel voor, we moeten hem nu alleen gewoon nog uitvaren. Dus dat was toch op een of andere manier nog heel spannend. En uiteindelijk naderde de finish. Toen heeft Floris ook het stuur overgedragen aan Gert, zodat hij hem de finish over mocht varen. Ik kan me herinneren dat het toen even een seconde stil was. En toen beseften we dat we hem gewonnen hadden. En toen, het was net donker geworden ook, toen barsten we uit in juichen. En het was zo'n onwerkelijk moment en iedereen was zo in extase en we stonden te springen op dek en toen kwam er een supportboot aan met een schijnwerper en toeters die ons ontvingen en toen kwamen er ook allemaal andere boten die klapten. Mensen stonden op de kant ons op te wachten. Het was een ontzettend onwerkelijk moment en we waren echt volledig in extase. Het is moeilijk om uit te leggen als je zoiets nooit hebt meegemaakt, hoe gaaf het is om dan zoiets samen te kunnen doen.
Ja, en zo kwamen jullie binnen als overwinnaars in jullie klasse in Cherbourg. Gert, die over de finish mocht varen, dat is Gert-Jan Poortman, jullie coach en ook jullie skipper. We gaan het straks nog uitgebreider over hem hebben ook. Maar bij die finish in Cherbourg, daar troffen jullie veel familie en vrienden. Jullie hebben samen dat succes gevierd. Hoe heb je dat beleefd?
Ja, dat was wel een hele mooie verrassing. Ik heb dat zelf ook wel echt heel hartelijk ervaren. Mijn vader was met mijn 2 zusjes impulsief naar Cherbourg gereden. Hij was die nacht gaan slapen, toen stonden we nog 12e. En toen hij wakker werd, stonden we 2e of 1e misschien wel. En toen was het in de supporters chat opeens, holy shit, wat zijn die gasten daar aan het doen op de Noordzee. En ja, toen zijn er gewoon ouders naar Cherbourg gekomen. Er waren al een paar ouders om ons op te wachten met champagne, biertjes, noem maar op, om het gewoon te gaan vieren. Dus de hele Nederlandse supporters-enclave was daar gewoon met vlaggen en weet ik veel wat naartoe gegaan. Dat was wel heel mooi.
En toen zijn we samen de bar ingegaan om te vieren. En diezelfde Gert-Jan, jullie coach, die maakte zich daar misschien wel meer zorgen over dan over de competitie.
Ja, je had uiteindelijk bij zijn interview op de stijger, die ongeveer door de Nederlandse supporters werd afgezonken, had hij uiteindelijk een opmerking gemaakt dat hij zich meer zorgen maakte over wat we gingen uitvoeren die avond dan over de race zelf. En dat is wel een redelijk legendarische opmerking geworden bij ons binnen het team. Ik denk dat we die zorgen ook wel terecht waren.
Ja, Gert-Jan Poortman is een van de meest succesvolle Nederlandse offshore zeilers. En 9 jaar lang heeft hij dit project gedragen als skipper en als coach. Wat heeft hij gebracht in het team?
Nou, ik denk heel erg veel. Gert was natuurlijk 9 jaar of al niet langer was hij gewoon de touwtrekker van dit hele initiatief. En hij werd ontzettend goed ondersteund door sponsoren en vrienden van. Dus dat was altijd heel erg mooi. Maar hij heeft ook, zeker in Ros 3, heeft hij ons de handvatten gegeven hoe we ons op kunnen stellen als professioneel zeiler. En ook hoe we onze verantwoordelijkheden kunnen nemen binnen het team. Hij heeft altijd een beetje het motto, it's we by me. Dus als iedereen zijn taak goed uitvoert, dan kunnen we samen goed presteren. En ook als jij je taak uitvoert, dan kan je anderen helpen. Maar zorg eerst dat je eigen werk doet. En dat heeft ons altijd wel heel veel geleerd over verantwoordelijkheden. En ook hoe we elkaar aan deze verantwoordelijkheden houden. En vanaf daar hadden we een hele solide basis om te leren over onze positie. En over het zeilen en over de verschillende facetten. Dus dat was wel mooi.
Hoe is het om van iemand te leren met zoveel ervaring?
Ja, dat is al een hele mooie ervaring. Ik denk, wanneer er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden en de rust behouden moet worden, dan kon Gert wel voorbij springen. En ook gewoon jou even erbij roepen van, hey, kijk hier eens naar. Altijd een beetje mentorend, niet het antwoord gelijk verklappen. Het was meer, probeer dit eens of laten we dit eens proberen. En nooit, zo moet het. En als je niet zo doet, dan is het niet goed.
Hij was niet alleen de coach, maar ook de skipper. Wat was nou typisch een moment waarop zijn ervaring eigenlijk doorslaggevend was tijdens een race?
Ik denk vooral in het eerste jaar waren we natuurlijk nog best wel bleu en hadden we nog niet altijd heel goed het idee wat we nou aan het doen waren. Toen moesten we nog die boot leren kennen. Sommigen was het überhaupt de eerste keer op grote boten. Dus ik denk dat je zeker in het eerste jaar dat hij naar alle kanten soms aan het opvliegen was als het dan niet helemaal goed ging om ons te ondersteunen waar nodig. En je merkte dat hij daar gewoon heel goed alles in de gaten had van wat er kon gaan gebeuren. En die zag fouten eigenlijk al snel voordat ze gemaakt werden. Dus zo hebben we... We hadden altijd wel de ruimte om fouten te maken, maar de echt onnodige fouten konden wel voorkomen worden. En wat natuurlijk op zo'n boot ook kan resulteren tot heel veel schade. Dus daar zag je altijd heel erg zijn ervaring terug. En ook dat hij al 9 jaar coacht. Dat merk je ook. Ik had het er ook met Laura van Veen over. Die heeft Ros 1 gedaan. En die heeft ook Ros 2 en 3 ook veel meegevaren. En die zei ook dat Gert-Jan ook een ontzettende learning curve als coach heeft meegemaakt. En dat was ook gewoon heel gaaf om dat dan te horen, maar dat ook terug te zien op de boot.
En de manier waarop hij coacht, hoe heb je dat ervaren? Wat zijn de momenten waarop hij zijn kennis met je deelt en overbrengt? Hoe gaat dat?
Ja, bij de trainingsdagen is het natuurlijk, neemt hij echt de tijd om dingen uit te leggen wat is handig. En sommige momenten kom je echt alleen tegen in wedstrijden. Ik denk dat een mooi voorbeeld bijvoorbeeld was de finish van de Noordzee Regatta afgelopen jaar. We eindigden met, ik denk, zo'n 4-5 knopen wind en 2 knopen stroom tegen voor de Nederlandse kust. En we lagen redelijk dicht bij de nummer 1. Op rating hadden we ze waarschijnlijk al gepakt, maar op line-onders die wouden we dan ook nog heel graag hebben. Dus eigenlijk wie er als eerste over de lijn komt. En we zaten een beetje met de trimmers boven. Wat kunnen we proberen? Moeten we ankeren zelfs om niet achteruit te drijven? Toen kwam je toch al met het vrij geniale idee om onze blast reacher te gebruiken. Maar om hem hoger te eisen. Dus normaal hebben we een standje dat hij 1,5 meter boven de boegspriet staat. En hier hebben we hem 4 meter hoger geplaatst. Om echt die bovenste wind, waar de meter ook zit, die echt die volledige 4 knopen te gebruiken. En dat werkte enorm goed. We hadden, ik denk, een percentueel verschil van 50% bijna te pakken. Het heeft helaas niet geresulteerd in het line-onders. Maar hadden we dit misschien een half uurtje eerder geweten, was het wel zo geweest. En dat was wel, ja, niemand had dat kunnen bedenken, behalve Gert toen aan boord. Dat is wel echt waar de jaren aan ervaring hem die keuze hebben laten maken, denk ik.
En als coach, hoe geeft hij zijn kennis door aan je? Hoe grijpt hij je in daar waar het nodig is? En zorgt hij ervoor dat je het ook echt goed begrijpt en ervan kan leren?
Zoals ik al zei, hadden we best wel de ruimte om fouten te maken. Dus hij liet ons ook echt gewoon een beetje spelen met wat opties waren. En moedigde ook altijd heel erg aan om zelf te gaan puzzelen. Zelf dingen te proberen. En zo hebben we hebben drie dingen bijvoorbeeld in de pit 3D-print. We hebben neppies gemaakt. We hebben van alles en nog wat bedacht om bijvoorbeeld de foutmarge omlaag te krijgen. En daar kreeg we altijd heel veel de ruimte in. En we konden altijd aan hem vragen om advies en hoe hij ernaar zou kijken. En dat was altijd wel een hele leuke manier. Want dan kon je dus zelf ook een beetje leren om buiten de, buiten de lijntjes te denken. En alles was goed. Probeer het maar. En dat was altijd wel een hele fijne manier van coachen. En het coachen tijdens de wedstrijd en tijdens training was natuurlijk altijd wel verschillend. Gert is ook competitief natuurlijk. Dus die heeft op wedstrijden was het coachen vaak een stukje directer. En dan kwam hij vaak achteraf, kwam hij in de nabespreking erop terug om te kijken van joh, wat gebeurde er? Wat ging er fout? En nu kunnen we volgende keer zorgen dat dat beter gaat. Dus dat was altijd wel een hele fijne manier van coachen. Dus tijdens de wedstrijden gewoon niet te veel woorden aan vuil maken. Achteraf kijken we er goed op terug. Zo was altijd wel. Ja, ik vond het zelf altijd een hele fijne manier. Direct, constructief.
9 jaar rolst gaat Gert-Jan verder als adviseur van het team vanwege zijn fulltime baan bij Vetship. Rost vaart onder de vlag van de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging de Maas. Joost, jij komt uit een echte Maasfamilie. Jouw opa, ook je vader, hebben ook Maasbestuur gedaan. Wat betekent het voor jou om de Maas te vertegenwoordigen op internationaal niveau?
Nou, ik denk dat ik wel heel trots ben op de Maas, op waar ze altijd de tools voor geven voor ons als zeilers en ook als roeiers. Om dit soort dingen te behalen. Ik bedoel, het komt echt door de verbintenis die de club geeft aan bijvoorbeeld de sponsoren om bij elkaar te komen en echt voor iets te staan. Ja, zo'n zeilclub is heel belangrijk. Ik ben er bijvoorbeeld jongs af aan ook al begonnen met zeilen. En we hadden traders, we hadden boten. Echte faciliteiten waren bijna oneindig. En eigenlijk door mijn hele jeugd werd er wel steeds een nieuw initiatief aan tafel gebracht van oké, ze zijn nu wat te groot, te oud voor die boot. Maar dit wordt populair. Laten we kijken of we daarin kunnen stromen. En met coaches, met boten kwamen ze dan. En dan konden wij weer onszelf verbeteren. En uiteindelijk op dit soort wereldtonelen laten zien wat we konden. En ik ben apetrots op de Maas die dit allemaal faciliteert. En ik doe dus ook heel graag draag mijn steentje bij om de club in een mooi daglicht te zetten.
Saar, jij bent vanaf jouw kindertijd verbonden met de Koninklijke in Muiden. Wat is jouw gevoel bij de Maas?
Ik vind het heel vet dat zo'n project Rost ook verder kijkt dan eigen Maasleden. En dat we dus de kans krijgen om ons ook aan te sluiten. Ook toen ik bij Rost ging, zijn we natuurlijk ook lid geworden van de Maas. En ik woon zelf ook in Rotterdam. En ik vind het stiekem wel heel fijn dat je dan ook een soort thuishaven in Rotterdam hebt. Zeker omdat we dan met diners of bijvoorbeeld bij een proeverij dan ook nog altijd lekker terug kan komen daarheen, is altijd heel fijn. En het is zo gaaf dat ze een project zoals dit kunnen verwezenlijken. Want er is gewoon een ontzettend gat als je kleine bootjes uitkomt. Wat ga je dan doen? Dan kom je snel in Scheveningen terecht om daar wat fanatieker te varen. Maar een grote boot heeft het gewoon niet zoveel opties. Dus ik vind het ontzettend bijzonder dat de Maas dan een project zoals Rost al zo lang lopend heeft en zoveel zeilers al de kans kregen. Want ik denk dat we nu 60 jonge zeilers hebben die allemaal op die boot hebben gevaren. Dus dat is wel heel vet.
Wat zou je jonge leden van de Maas willen meegeven die dromen van offshore zeilen?
Sowieso blijf zeilen. Het maakt echt niet uit op welke boot. Dus al ga je op je vaders of moeders plezierboot een beetje zeilen en een beetje kijken van kan ik hem echt hard laten gaan? Dat zou ik sowieso blijven doen. Blijf ook lekker actief. Coachend of zelfs zeilend. Pak een keer een laser die op de plas ligt. Of een valkje. Het maakt echt niet uit. Als je maar gewoon lekker aan het varen bent.
Saar, wat wordt nu jouw volgende zeilproject?
We gaan in september met een team vanuit Dutchill de Women's International Championship varen in New York. En dat is op een fleet race op de IC37's. Waar we met 20 boten aan de startlijn liggen met de beste zeilsters van de hele wereld. Dus dat wordt ook een ontzettend gaaf project. Met wat ook weer op wereldtoneel staat. En dat ga ik doen samen met Laura van Veen, Anne Houtzager en ook Laurien Waller. Ook allemaal oud-rolstelsters. En ook nog andere grote namen die bij het team komen. Dus dat is ontzettend gaaf. En kijk ik ontzettend naar uit. Dus ik ben benieuwd hoe dat vorm gaat nemen.
Joost, wat wordt jouw volgende ZEL-project?
Nou, ik heb nog niet hele grote dingen die spelen. Ik ZEL nu op een andere boot in de mat. Hele leuke wedstrijd. We hebben net het Europese kampioenschap gedaan. Daar zijn we in de IRC3-klasse, die hebben we gewonnen. En mijn plan is om daar te blijven zeilen. En wie weet komen er nog andere dingen tussendoor.
Jullie waren de derde lichting van Rost. Rost 3. Komt er een Rost 4?
Er komt een Rost 4. Het gaat wel een iets andere format aan hebben. Zoals je al eerder zei, gaat Geert-Jan bij Fatships werken. Dus die gaat niet door. Het gaat dus nu overgenomen worden door Laura van Veen en Cas van Dongen. Ook allebei oud-rosters. Cas zat bij ons in Rost 3. En Laura die zat in Rost 1. En zij zullen de nieuwe coaches worden van het team.
Ik vond het ontzettend inspirerend om te horen over jullie zelfprestaties. Heel veel dank voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Dank je, graag gedaan.